Goedemorgen, gemeente. Hartelijk welkom in de diensten van deze zondag. In het bijzonder willen wij hen die met ons meeluisteren, vandaag ook via de radio, maar ook gebruikelijk via de kerktelefoon, van harte groeten. De kerkraad maakt u het volgende bekend. In de beide diensten van vandaag zal voorgaan onze eigen predikant Dominique van Pelt. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Er is een mededeling van de ledenkring uit Rijssen. Er is vanavond een vergadering om 8 uur bij de familie Bouwman. Alles deel voor Lente. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar zuster Ali Vosgezang Linker, die van de week plotseling in het ziekenhuis is opgenomen en geopereerd. Onze voorzang is Psalm 89, vers 2. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we met elkaar gaan zingen in de nieuwe berijping, Psalm 95, vers 1 en 2. Steek nu voor God de loftrompet. En 2, groot God is Hij, Hij strijdt vooraan. 1 en 2 van Psalm 95 in de nieuwe berijming. Wij gaan luisteren naar de wet van de Heere onze God en daarna zingen we Psalm 84, vers 2. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, vers 2, naar de wet van de Heere onze God. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vat de woorden van zijn hemelse Vader al dus samen. Gij zult lief hebben de Heere uw God. Met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede aan dit gelijk is. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Om zijn zegen over deze dienst. Eeuwige God en genadige Vader, wij komen samen tot u in het gebed. Wij danken u voor uw trouwe zorg over ons leven, zodat we hier in dit kerkgebouw bij elkaar mogen zijn, of via de radio of de kerktelefoon mee mogen luisteren. U kent onze harten, hoe we verlangen om mee te kunnen gaan naar de kerk en hoe dat soms niet kan. Zoek ons dan op waar we ook zijn. Het mag ons vandaag stilmaken dat uw trouw elke morgen nieuw is. Het mag ons hoop geven dat u ons opzoekt met uw woord. Het woord van uw genade. Wij erkennen en belijden u dat wij uw liefde en genade niet verdiend hebben. Wij leven in een zondige wereld vol van duisternis. En soms ook echte vijandschap tegen u. Wij voelen in ons leven vaak een tweestrijd tussen goed en kwaad, liefde en haat, nabijheid en afstand tot u en onze naasten. Wij moeten u eerlijk zeggen dat we in die strijd vaak aan de verkeerde kant staan. Alle ellende die daaruit voortkomt doet u pijn. Doet anderen om ons heen pijn. En het bezeert ook onze eigen harten. En daarom is ons gebed, vergeef ons onze zonden. Sterk ons door uw woord en geest. Opdat wij kracht ontvangen om te leven vanuit uw liefde. Dat wij dicht aan uw hart mogen zijn. En Heere, help ons daarom in spreken en in luisteren. Opdat uw woord open gaat voor ons. Opdat een ieder van ons met overtuiging mag wandelen op de weg van het geloof. Laat ons gemeente mogen zijn door hem die gekomen is als het licht der wereld. Om het duister te verdrijven en om uw naam groot te maken. Wees met ons in de grote en de kleine zorgen van het leven. U weet hoeveel moeite wij daarmee kunnen hebben. Leid ons ook door het woord van vanmorgen tot overgave van ons hart en leven aan u. U weet dat we ook moeite kunnen hebben met het geloof en vragen die te maken hebben met u en met uw woord en met hoe we dat beleven met elkaar. Heere, wees zo in ons midden dat we alle beseffen dat u hier bent, dat u ons aanraakt met uw geest en dat u ons met onze zorgen en moeite, met onze vragen en twijfels dragen wilt en verdragen wilt. En koesteren wilt aan uw hart vol liefde. Als wij dit van u bidden, dan vragen wij om uw komst in ons midden. En dan weten we dat we dat niet verdienen. Maar we mogen toch van u vragen, gedenk aan de trouw van uw verbond. Gedenk aan uw liefde in onze Heer Jezus Christus. En hoor ons en maak alle dingen die u belooft in uw woord heerlijk waar. Om hem, uit genade. Amen. De schriftlezing op deze tweede Adventszondag is Lucas 1, vers 26 tot 33. Schriftlezing Lucas 1, vers 26 tot 33. In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man genaamd Jozef uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij, wees gegroet, gij begenadigde. De Heere is met u. Zij ontroerde bij dat woord en overlegde welke de betekenis van die groet mocht zijn. En de engel zei tot haar, wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Tot zover de schriftlezing van morgen. Tekstwoorden voor de preek vindt u in dit schriftgedeelte. Lucas 1, daarvan vers 33. Tekst voor de preek van morgen, Lucas 1, vers 33, daar lezen we. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Ter inleiding op de prediking gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 72, vers 1 en 2. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. En vers 2, de bergen zullen vrede dragen. 1 en 2 van Psalm 72. na de preek zingen we uit de lofzang van Maria, vers 3 en vers 5. Hoe heilig is zijn naam. En vers 5, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad, veracht, gestoten van de tronen. Maar hij verhoogt en hoedt het nederige gemoed waarin zijn geest wil wonen. 3 en 5, de lofzang van Maria, straks na de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op deze tweede Adventszondag horen we in het evangelie over een engel uit de hemel en een eenvoudig meisje uit Nazareth. We horen over een groot en machtig koning, Jezus Christus, die alle glans en heerlijkheid achter zich laat om te komen onder de mensen en ons in alles gelijk te worden met uitzondering van de zonde. En we zien daarom in de tekst een zeldzame combinatie van majesteit en nederigheid. Dat nemen we ook als thema van de preek. Majesteit en nederigheid. We staan stil bij drie dingen. 1. De moeder van Christus. 2. De naam van Christus. En 3. Het rijk van Christus. Het gaat over majesteit en nederigheid. En we staan stil eerst bij de moeder van Christus. Dan de naam van Christus. En tenslotte het rijk van Christus. Eerst dan over de moeder van Christus. En hij zal als koning het huis van Jacob regeren. Tot in eeuwigheid. En zijn koningschap zal geen einde nemen. Met deze boodschap van de engel begint alles op weg te gaan naar het kerstfeest. Eeuwenlang hebben mensen er met verlangen naar uitgezien. Soms met een groot verlangen. Soms was dat verlangen wel eens onder een dikke laag stof bedekt. Maar nu is het dan zover. De beloften van God staan op het punt om in vervulling te gaan. En Lucas begint het kerstevangelie, we hebben dat vorige week gehoord, met de verschijning van de engel Gabriel aan Zacharias in de tempel. Daar ziet u die lijn van het majesteitelijke. Een schitterende gestalte met een goddelijke boodschap gaat naar Jeruzalem. Gaat naar de tempel. Dat is het geestelijke centrum van het land. En die engel gaat dan naar een priester die dienst verricht in het heiligdom. Voor ons idee dus een hele geschikte plaats om de machtige boodschap van kerst te laten beginnen. Maar wat blijkt nou als je daar een beetje beter naar kijkt? Het gaat daar in die tempel, in het heiligdom, bij die priester nog maar om de voorloper. Om Johannes de Doper. En nog niet over Jezus zelf. Dan moet engel Gabriel voor de tweede keer naar de aarde toe gaan. Want alles wordt vanuit de hemel in gang gezet. Kerst start in de hemel, het kerstkind komt vanuit de hemel. Heel de gang van zaken wordt bepaald door God die in de hemel woont. Het hele kerstevangelie is daarom vol van een hemelse heerlijkheid. En daarom is het zo anders als wij gedacht zouden hebben. Niet één en al majesteit, maar ook nederigheid. De koning die komt, komt in nederigheid. Hij komt heel dicht staan bij ons. Nou moet de engel Gabriel met de boodschap van kerst naar de aarde toe. En nou gaat het niet meer over de voorloper, maar nu, deze tweede keer waarvan we gelezen hebben, gaat het over Jezus zelf. En waar gaat Gabriel dan naartoe? Is er op aarde nog een grotere, een heerlijke plaats denkbaar dan de tempel in Jeruzalem? Is er nog een hoger geslacht dan dat van de priesters die elke dag met het heilige van God omgaan? Kijk, daar zien we het weer, die lijn van de nederigheid. Want Gabriel gaat nu niet naar Jeruzalem toe, maar naar Nazareth in Galilea. De deftige priester in de tempel, Zacharias, hij kan het maar niet geloven, dat evangeliewoord uit de engelenmond. En wat doet God dan? Dan daalt hij nog verder af met zijn boodschap. Dan gaat hij naar een stad in een landstreek die helemaal niet meetellen in die tijd in Israël. En hij gaat naar een onbekend meisje, Maria. Meteen wordt daardoor onze manier van kijken, van denken, doen en voelen radicaal aan de kant gezet. Alles wat volgens ons belangrijk is, telt blijkbaar voor God niet mee. De hoge majesteit van God komt in diepe nederigheid. De stijl en de leefregel van het koninkrijk van God worden hier glashelder. Wie zichzelf verhoogt, die zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Daar gaan we straks van zingen in de lofzang van Maria. Zo stelt Jezus zich al op in zijn geboorte. Zo wil hij zelf zijn onder ons. Zo werkt zijn koninkrijk, zo werkt zijn genade. En zeg eens eerlijk, hoe komt dat nou bij u over? Voelt u zich daarbij thuis? Past dat nou bij jouw levensstijl? Willen we verder komen dan alleen de voorlopers en de aankondigers, willen u en jij en ik Jezus Christus zelf leren kennen, dan moeten wij ook iets kennen van die nederigheid. Want daar is Jezus, waar het zo nederig is. Als wij daar niet zijn, kan Jezus niet bij ons zijn. Iets van die nederigheid waardoor wij gaan beseffen, wat een enorm wonder dat Jezus de hemel heeft verlaten om voor mij hier op aarde zijn weg te gaan. Om mij hier op te zoeken waar ik ben. Gewoon hier onder de mensen. Zo groot is zijn liefde. Voor mensen zoals wij, klein en zondig, in veel opzichten falend en dwalend. En dan zegt de engel tegen Maria, wees gegroet, gij begenadigde. Wees gegroet, nou ja, zo praten de mensen in die tijd. Dat is niet zo opvallend. Maar wat daarachter aankomt, is heel buitengewoon. Begenadigde, zegt de engel. Dat wil zeggen, een bijzondere genade valt Maria ten deel. En dan nog, de Heere is met u. De Heere is met u, dat lezen we in de Bijbel veel vaker. Dat wordt ook gezegd tegen Mozes. En tegen Jozua en tegen Gideon en bijvoorbeeld ook tegen David en Jesaja. Die woorden geven aan dat de Heere God een bijzondere taak, een bijzondere opdracht heeft voor Maria. En natuurlijk zetten die woorden haar aan het denken. Op geen enkele manier lijkt het erop dat Maria ook maar een klein beetje bang is van die engel Gabriel. Zacharias is dat wel. Zacharias is heel bang bij de verschijning van die lichtende gestalte. Maria is wel ontroerd, maar niet bang. En in die hele ontmoeting met de engel blijkt de eenvoud, de nederigheid van Maria. Maar ook haar geloof. Ze hoeft ook niet bang te zijn als een hemels licht haar omstraalt. Kun jij dat ook zeggen? Kunnen wij God ontmoeten zomaar in ons dagelijks leven? Is er in ons hart geloof, waardoor dat niet helemaal buiten alle orde valt, maar waardoor dat ook past in ons leven? Dat er iets van de hemel en zijn glans door ons heen schijnt, naar anderen toe? Maria, de moeder van Jezus, wat is dat voor een vrouw? Het is geen prinses. Het is ook geen koningin. Het is niet een vrouw met veel aanzien en rijkdom. Ze is eenvoudig, nederig en gelovig. En dat is ook genoeg. Dat is ook nodig voor ons. Als straks de kerk uitgaat, is er niemand bij de uitgang die u vraagt wat u nou precies allemaal gehoord heeft. Er wordt van ons geen verklaring gevraagd van wat we met dat hemelse evangeliewoord hebben gedaan. Maar vergis u niet. Er komt een tijd dat ons wel wordt gevraagd. Wat heb je nou met mijn woord gedaan? Dat woord van God, dat komt tot ons, ook vandaag. Niet door middel van een hemelse boodschap, maar toch. Het is wel het woord van God. Het is het woord dat komt uit de hemel. Het is het woord dat vraagt om geloof en gehoorzaamheid. Het is dat woord dat heel ons leven opeist voor de dienst van God. Want God heeft ook een opdracht voor ons in deze tijd. Voor ouderen en jongeren. Dat is heel verschillend in ieders leven. Maar er is een opdracht van God. Om hem te dienen in uw en jouw omstandigheden waar jij bent. Met de talenten en mogelijkheden die u hebt. Maria komt uit bij de woorden. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Daar gaan we het de volgende keer verder over hebben. Hoe komt ze tot de overgave van heel haar hart en leven in dienst van God? Er is eigenlijk maar één antwoord op. Ze komt daartoe door de ontmoeting met de levende God en zijn woord. En in zijn grote liefde en genade wordt deze God haar te sterk. Geen verzet, maar overgave. Laat dat vandaag ook bij ons mogen gebeuren. dat de kracht van Gods geest u en jou te sterk wordt. En dat we ons gaan gewonnen geven aan deze heiland Jezus Christus. Mij geschieden naar uw woord. Dat mag dan ook ons gebed zijn. Het mag ons op het lijf geschreven zijn. Dat verwoordt nou ons diepste verlangen. Uw woord, Heere God. Dat mensen vernedert, maar dat u zo geweldig verhoogt. Laat dat woord nou ook aan mij geschieden. Opdat ik zo de levende heiland persoonlijk mag ontmoeten. Dat hij met zijn bloed verzoening doet over mijn zonde. En dat hij het nederige uit mijn leven verhoogt tot de dienst aan hem. En dat je met overtuiging en moed en kracht leert leven uit de liefde van God. En dat je je leven gaat toewijden aan hem. En dat je kracht mag putten, juist ook als het leven misschien moeilijk is voor u. En op dit moment pijn doet in je hart. Of veel zorgen oplevert. Wat een geweldige kracht. Als je je dan gesteund mag weten door deze heiland. Die komt in de nederigheid van ons leven. Gaan we nou de tweede plaats kijken naar de naam van Christus. In de tekst wordt hij aangeduid als een eeuwige koning. En uit de voorafgaande verzen blijkt dat hij is de zoon van de Allerhoogste. Die zit op de troon van David. Opnieuw zien we hier de lijn van het majesteitelijke. Er worden geweldige dingen gezegd over de Heer Jezus. Laten we het even langs gaan met elkaar. Hij wordt genoemd zoon van de Allerhoogste. Dat is zoon van God zelf. Het kind dat met kerst gaat geboren worden is niet zomaar een kind. Zo van de buitenkant is er niks bijzonders aan te zien, het kind in de kribbe. En toch is Jezus zo anders. Hij is zoon van God. Hij is God en mens. Hij is gelijk aan ons, maar hij is ook zoveel meer dan wij. Omdat hij komt uit de hemel. Hij is God uit God en licht uit licht, zegt onze belijdenis. Hij is de enige geboren zoon van God de Vader. Hij is die ene die de Vader zo geweldig lief heeft. Het wordt kerst. God is een grote genade. Hij stuurt een verlosser naar de aarde om orde op zaken te stellen. Om genadige orde op zondige zaken te stellen. En daar stuurt God geen engel. Hij stuurt niet een bijzonder mens, een profeet of een priester. Maar hij geeft zijn zoon. Ziet u dat? God scheept ons niet af, om zo te zeggen, met een tweederangs verlosser. Maar hij geeft het beste, hij geeft het meeste, hij geeft het grootste. De liefde van zijn hart, zijn enige geboren zoon. Begint u er iets van te beseffen wat het God gekost heeft om het kerst te laten worden? En dan wordt er ook gezegd dat het kind van kerst zal zitten op de troon van David. Weer zo'n geweldige belofte, vol van heerlijkheid. De troon van David, dat is de troon die God zelf aan David gegeven heeft. Van achter de schapen heeft God David geroepen om koning te zijn. En altijd heeft David in zijn koningschap iets overgehouden van dat herderlijke. Steeds leeft het besef, de schapen van Israël, die zijn het eigendom van God. Een herder, een koning, moet in opdracht van God goed zorgen voor die schapen. En daarom gaat het bij Saul zo grandioos fout. Hij is niet een herder van de schapen, maar hij denkt dat hij ook bezitter kan zijn. En dat je kunt doen en laten wat je zelf wilt met de schapen van God. Maar Saul moet wijken, want God neemt dat niet. Hij wordt afgezet. We kunnen niet zomaar doen met de schapen van God wat wij willen. Eerlijk is eerlijk, David heeft het ook niet steeds goed gedaan. Ook hij vergeet wel eens dat hij in zijn koningschap herder moet zijn. Maar David komt steeds opnieuw uit bij de belijdenis van zijn zonde en het gebed om vergeving en vernieuwing. In de eeuwen na David gaat het steeds slechter met het koningschap. Het komt er uiteindelijk op neer dat de koningen van Israël geen herders meer zijn, maar wolven. Ze verstrooien de kudde van God, zegt Ezechiël. En nou komt dan het kind van kerst. En hij zal de troon van David ontvangen. Maar hij zal de schapen niet verstrooien. Hij zal juist de verstrooide schapen bijeen gaan brengen. Want hij is de goede herder. Hij brengt de afgedwaalde schapen terug. En hij verzorgt de schapen die gewond zijn geraakt in deze wereld. En hij zorgt zo voor zijn schapen, dat hij op het eind van alle dingen tegen zijn vader kan zeggen, zie vader, alle die u mij gegeven hebt, ze zijn er. Er ontbreekt er niet één. Ook de allerlaatste heb ik gebracht bij u. En deze zoon van de Allerhoogste, deze koning op de troon van David, zal heten Jezus. Dat is iets bijzonders, daar staan we niet altijd bij stil. In deze naam klinkt een stukje majesteit en heerlijkheid en tegelijk ook nederigheid. Majesteit, omdat de naam Jezus betekent zaligmaker, verlosser. Nederigheid, omdat in die tijd de naam Jezus heel gewoon was. Duizenden jongetjes heten zo in Israël. Het is een naam die een wens uitdrukt, een diep verlangen onder het volk. Dat de Messias zal geboren worden. Die ene die alles echt anders maakt. En dan wordt de heiland ook Jezus genoemd. Dit keer niet als wens, maar als werkelijkheid. Hij is de zaligmaker. En hij maakt ook werkelijk zalig. Hij is die ene die alle verschil maakt in je leven. Het is geen wens, maar werkelijkheid. Jezus moet hij genoemd worden. De engel Gabriel moet het uitdrukkelijk vertellen. Het is God zelf die hem deze naam geeft. Naar de gewoonte in die tijd is het voorrecht van de man dat hij zijn zoon een naam geeft. En natuurlijk, je kunt je voorstellen dat er best overleg zal zijn geweest tussen man en vrouw, maar uiteindelijk is het de man die dan officieel de naam opgeeft waarmee zijn zoon door het leven zal gaan. En zo zien we hier eens te meer tot in de kleinste onderdelen aan toe dat God zelf de vader is van Christus, want hij zegt zelf welke naam zijn zoon moet dragen. Jezus is koning. Hij is de zoon van God. Hij is zaligmaker, hij is de goede herder. Is hij nou ook uw koning? Jouw zaligmaker. Jongeren en ouderen in de gemeente, mensen die meeluisteren, hoort u ook bij zijn kudde? Ja toch, hoop ik. Onthoud het vanaf vandaag heel goed. Zijn roepnaam is Jezus. Met die naam mag je hem dus roepen. Aanroepen, erbij roepen als je hulp nodig hebt, als je geen raad meer weet met jezelf, met de dingen die je fout doet, met een stuk onwaarachtigheid wat je ontdekt in je leven en waar je zo niet van afkomt. Je mag hem erbij roepen als je tenslotte walgt van jezelf om een slappe houding, misschien wel op school of thuis. Je mag hem erbij roepen als je geen raad weet met de vragen van je kinderen. Of als je geen raad weet met de antwoorden van je ouders. Je mag hem erbij roepen. Als je twijfelt over God, over zijn woord en wat dat betekent in jouw leven. Je mag hem erbij roepen als de golven van het leven zo hoog over je heen slaan. Als het stormt en als je dreigt weg te zinken. Je mag hem erbij roepen als je echt niet weet welke kant het uit moet in je leven. Je mag hem er ook bij roepen als het stil wordt, als velen om je heen wegvallen. En als tenslotte de eenzaamheid een tastbare werkelijkheid wordt in je leven. Maar ook, je mag hem erbij roepen. Als je hart vol is van blijdschap en dankbaarheid. Je mag hem erbij roepen. Als het leven tintelt van vreugde en kracht. Om hem te danken. Je mag hem erbij roepen. Omdat hij met u en mij wil leven. Vergeet dat niet, ouderen en jongeren. Lang geleden is het kerst geworden. En het kerstkind heet Jezus. Dat is zijn roepnaam. En hij luistert als je hem bij die naam aanroept. Hij is de goede herder die de schapen terechtbrengt. Hij weet de weg, want hij is de weg. De weg tot God de Vader. Tot die liefdevolle armen. En dat hart van de eeuwige. Zijn wij de weg kwijtgeraakt? Dwalen we zo snel alle kanten uit als we op de goede weg gaan? Roep deze herder aan bij zijn roepnaam, Jezus. Hij is koning tot in eeuwigheid. Hij is koninklijk royaal in het vergeven. Ook voor jou, ook voor mij. Hij is de zaligmaker die niet teleurstelt, maar die zalig maken kan en wil. En dan op de derde plaats nog iets over het Rijk van Christus. Kijk, een koning heeft een koninkrijk. Een koning heeft onderdanen. Zo is het met Jezus ook. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Dat is een eeuwig koninkrijk. En de onderdanen zijn, zegt onze tekst, de mensen uit het huis van Jacob. Weer die twee lijnen, majesteit en nederigheid. Het gaat om een eeuwig koninkrijk, dat is het majesteitelijke. Dat is heel wat anders dan bijvoorbeeld het derde rijk van Adolf Hitler, dat 1000 jaar zou bestaan. Maar binnen 15 jaar heeft dat een heel werelddeel in diepe ellende ondergedompeld en miljoenen mensen het leven kapot gemaakt. Het koninkrijk van Jezus is zo anders dan de communistische heilstaat van Marx en Lenin. Ongeveer 80 jaar communisme in Rusland en ongeveer 40 jaar in Oost-Europa. En de mensen zijn het meer dan zat. Het koninkrijk van Jezus is heel anders. Dat brengt geen ongeluk, geen rampzaligheid en grote ellende. Maar het brengt zaligheid. En het verlost juist uit de ellende. Het brengt geluk. En mensen worden dit rijk nooit zat. Het zal een geweldig voorrecht zijn om daar altijd te mogen zijn. Om als onderdaan van dit rijk te leven met de grote koning Jezus Christus. En de heerlijkheid van dat koninkrijk, daar is geen beschrijven aan. Zo groot, zo geweldig. Als je daar iets van gaat voelen, dan wordt je hart daar vol mee. Dan gaat je leven stralen. Maar dan de nederigheid van dit koninkrijk. De mensen uit dit koninkrijk komen uit het huis van Jacob. Hé, wat naar, waarom moet er dat nou weer juist hierbij staan? Het huis van Jacob, niet van Israël, maar van Jacob. Dat is nou voor ons gevoel even roet in het eten. Jacob, u kent hem toch wel uit de Bijbel. Jacob, dat is die gemene oplichter. Dat is die man die zijn eigen zaakjes wel even regelt en dan altijd heel bedriegelijk te werk gaat. Jacob, dat is in de Bijbel een naam die kort en goed herinnert aan menselijke zonden, aan falen en dwalen. Nou staat hier, we horen hier uit de mond van de engel uit de hemel, dat Christus, het kind van kerst, dat hij koning wordt over het huis van Jacob. Dat wil zeggen, over de nakomelingen van Jacob, de mensen die letterlijk of figuurlijk van Jacob afstammen. Met andere woorden, mensen die net als Jacob zijn, zondige, dwalende, falende mensen, die het zelf wel allemaal proberen te regelen. Over zulke mensen wil Jezus koning zijn. Voor hen staat de poort van zijn koninkrijk wijd open. Is dat niet een lijn van geweldige nederigheid? Jezus zoekt voor zijn koninkrijk niet de mooiste, de beste, de verstandigste en de rijkste mensen op aarde uit. En dat zij alleen daar binnen mogen komen. Jezus gaat niet af op wat bij mensen in tel is. Hij telt alles en iedereen bij zijn koninkrijk die is uit het huis van Jacob. Mislukt, zondig, echt gemeen soms. Mensen die het niet zo best gedaan hebben. Zo diep daalt het kind van kerst af, gemeente, dat hij van zulke mensen koning en zaligmaker wil zijn. Dat is de nederigheid van de liefde van Jezus. Hij daalt af tot het laagste aan toe. En vindt hij daar dan ook u en jou en mij? Of voelen wij ons plotseling dan veel te hoog voor dit koninkrijk? Maar gemeente, deze zaligmaker doet zijn heerlijk werk in de diepte van de vernedering. En daarom mag ik u vandaag vanuit het woord ook voorhouden. Laat u dan vernederen onder de krachtige hand van God. Want dan wil hij u ook weer verhogen. Tegelijk dat diepe nederige van zijn liefde, dat hij over zondige mensen koning wil zijn, daarin straalt ook de heerlijkheid, het majesteitelijke van zijn liefde. Want als Jezus zo diep afdaalt, dan is er ook niemand voor wie hij te hoog is. Is het de werkelijkheid dat Jezus Christus koning wil zijn over zondaren? dan betekent dat dat zijn woord, zijn uitnodiging, zijn belofte ook uitgaat naar ons. Christus, koning over het huis van Jacob. Laten we nou niet doen alsof wij niet horen bij dat huis van Jacob. Zeg het maar eerlijk tegen God zelf, tegen u alleen heb ook ik gezondigd. Ik heb het leren zien in het licht van uw woord waar het mis zit in mijn leven. En ik kan er geen weg mee met de zonde en de schuld van mijn leven, maar ik wil het aan hem overgeven. Schenk mij hem tot een koning van mijn leven. En net als bij Jacob zelf gaat het ook met het huis van Jacob. De mensen die zijn als Jacob, die moeten worstelen met God. En in die worsteling maakt Jezus mensen tot zijn onderdanen. Hij maakt Jacob tot Israël. Moet je wel iets leren zien van wie je zelf bent. Dat leren belijden voor God. Met de hoop in je hart en met de zekerheid dat hij van Jacob Israël maakt. En zo wordt het kerstfeest in je hart van binnen. Dan gaat het licht schijnen in het duister. Dan gaat die grote koning van God regeren over je leven. Dan gaat Jezus bezig met zalig maken. Dan komt hij op het nederigste plekje van de hele wereld. In mijn hart. Is hij ook bij u gekomen? Nog niet misschien. Maar zonder hem is er geen licht in het duister. Zonder hem is er geen zaligheid. Hij wil komen. En hij wil ook steeds weer terugkomen. Dat staat vast, dat belooft hij. Wat een wonder, wat een liefde. Dat hebben wij toch niet verdiend. Maar we mogen erom vragen. En uit genade ook erin delen. Zo wil de Heere ook nu maken. Jezus Christus tot koning. Over uw en mijn levenshuis. En zijn belofte is dan, en mijn koningschap over jouw leven zal geen einde hebben. Verlangt u naar zijn komst eerst hier en nu in je hart. En tenslotte de komst met heel zijn koninkrijk tot in eeuwigheid. Verwacht hem dan. Heb verwachting van hem. Ontvang hem biddend en wees waakzaam. Zo zal het zijn in 1995, gezegende kerstdagen. Amen. danken en bidden. Grote God, vol van majesteit en heerlijkheid, wij danken u voor uw woord. Wij mogen het weten dat uw majesteit samen met uw liefde tot ons komt in de nederigheid van ons gewone, alledaagse menselijke leven. Laat die liefde dan ook ingang vinden in onze harten. Mag het zijn een bron waaruit wij leren leven. Laat uw geest door dit woord werken in onze harten, opdat zelfopofferingen, zelfovergaven ook in onze harten komen en wonen en werken. Heere God, u weet, er zit bij ons zo geweldig veel in de weg om eenvoudig te aanvaarden uw weg met ons leven. Juist als het moeilijk gaat, of anders dan wij verwacht hadden, of wanneer we ons ver van u af voelen staan. Leid ons door uw geest tot een volkomen overgave aan u. Help ons daarbij, juist als we bemerken dat we dat zelf niet kunnen. Laat uw geest ons leiden. Hoor ons bidden en danken, wanneer wij nu samen van u vragen. Ons, ja ook mij, geschieden naar uw woord. Amen. Gemeente, u krijgt nu de gelegenheid om de Here te dienen met uw gaven. Daarna zingen we onze slotzang, Psalm 149, daarvan het eerste vers, Halleluja, laat opgetogen, het nieuw gezang, de Heer verhogen. 149 vers 1 na de collecte. het hart de zegen van de Heere onze God die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
U heeft geluisterd naar de kerkdienst uit de christelijk gereformeerde kerk aan de Hofkampstraat. Voorganger was de vaste predikant van deze gemeente, dominee Van Pelt. Deze dienst of anderszins, belt u dan in Almelo 0546 576 57-67-24. Hij stelt uw reacties zeer op prijs en blijft tot 13:30 bij de telefoon. De komende 12 minuten, die ons nog scheiden van 11:10, de tijd voor kerk en samenleving, laten wij u alvast iets meer proeven van Advent met de carol Once in Royal David City van het Winchester Cathedral Choir. En als de tijd de ruimte nog biedt, vervolgen we met een gedeelte van Beethovens vioolromance nummer 2 in F. Na Once in the Royal David City hoorde u nog In the Bleak Midwinter van Winchester Cathedral Choir. En we eindigden met Beethoven.
Thank you. Thank you.